Thank you. Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Ook iedereen die vanmiddag bij ons te gast is, hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Ook welkom voor iedereen die meeluistert, nu of later, via internet of kerkradio. De voorganger vanmiddag is dominee Van Dis uit Nieuwegein en Nico Blom bespeelt het orgel. Ook in deze dienst kunnen we weer delen van wat ons is gegeven. We houden twee collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. We bevelen de collectes van harte bij u aan. We beginnen nu de dienst met het zingen van psalm van gezang 122, de versen 1, 2 en 3. Kom tot ons, de wereld wacht, heiland, kom in onze nacht. U vindt het lied op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, in de naam van hem die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou, vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het thema in deze dienst is leven in het licht. En de begintekst is gekozen uit de Jesaja-profetie, de Messiaanse belofte die God vervuld heeft en bezig is te vervullen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. We zingen verder gezang 122, nu de versen 4 en 5. We gaan nu ons geloof belijden. En dat doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ik heb daar 2 weken geleden een zeer indrukwekkend voorbeeld van gehoord. En voordat wij ons geloof belijden, vertel ik u dat. Op 9 april 2017 vond er een zelfmoordaanslag plaats in de Sint-Joriskerk in Tanta in Egypte, ten noorden van Cairo. De ontploffing vond plaats op een plek waar vooral vrouwen en kinderen waren. Aan het einde van de dag waren er tientallen doden. En terwijl de hulpdiensten af en aan reden om de gewonden weg te dragen en te verzorgen, vormden de mannen van die gemeente een soort kring en ze gingen schouder aan schouder staan. En een van hen begon de geloofsbelijdenis op te zeggen. En alle mannen toen aanwezig stemden daarmee in. Midden in de chaos is het geloof in de opgestane ons enige houvast. En met die kerk zijn wij vanmiddag ook verbonden. En zo belijden wij. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de één geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En hij is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven en op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En we belijden één heilige, algemene apostolische kerk, één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Wij zingen nu Psalm 97, vers 7. We bidden nu om de komst van de Heilige Geest in de opening van de schrift en die van Jezus Christus getuigen. En dat betekent eigenlijk dat het bidden of God zelf bij ons wil zijn. Niet alleen in dit kerkgebouw, maar ook in onze harten, in onze levens en in onze relaties. Laten we bidden. Machtige God van Israël, u die het verbond bewaart, die in eeuwigheid dezelfde bent, in trouw, in goedheid, gerechtigheid, liefde, genade en gunst. Dank u dat u uw betrouwbaar Gods woord gesproken hebt en dat wij vanmiddag als een stukje van uw wereldwijde kerk samen de Bijbel mogen lezen. En dat we hier mogen zijn in uw drie ene naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Onbegrijpelijk grote wonder dat u zich zo bekend gemaakt hebt. We bidden om uw Heilige Geest. Dat wij in geloof u leren vertrouwen. Dat wij in vertrouwen u leren gehoorzamen. En dat wij de tekenen van uw wonderen en genade zien, ook als de Bijbel opengaat. Kom met uw Heilige Geest, opdat de harten van ons open zullen gaan.
van ons hier in de kerk, grote mensen, kinderen, jonge mensen, als we thuis via de internetverbinding met ons, met dit, deze dienst verbonden zijn, als we de dienst later zullen volgen misschien. Verbind ons, Heere, met u en schenk ons de geest van de genade en de geest van de gebeden, opdat we werkelijk van genade zullen leven en een verbroken hart mogen ontvangen en een verslagen geest dat op u hoopt en dat grote verwachtingen van u heeft. Vergeef het ons, God, als we zo benepen over u kunnen denken en spreken. Dat we zulke kleine verwachtingen hebben van u en zo overdreven verwachtingen van ons en van ons eigen kunnen. Neem het van ons af. En als wij uw woord openen, open u dan alstublieft onze harten. En wilt u de hemel openen, opdat we uw stem mogen horen en het heil mogen ontvangen om het deze dagen weer uit te delen aan de mensen die wij ontmoeten. Dat vragen we van u uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Er zijn in deze dienst twee lezingen. De eerste lezing vindt u in de boeken van God van het Oude Testament, in het boek der Psalmen, Psalm 4. Wij lezen Psalm 4, dat is ook het uitgangspunt voor de preek van vanmiddag. En de tweede lezing komt uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 8, de versen 34 tot en met 38. Markus 8, vers 34 tot het einde. En eerst Psalm 4 dus. Een thema van de preek bij als tekstwoord vers 7 is leven in het licht. En u zult merken aan de manier waarop ik Psalm 4 ga voorlezen voor u, dat die psalm eigenlijk uit drie gedeelten bestaat. Ik zal dus een korte pauze inlassen. Psalm 4. Een psalm van David voor de koorleider bij snarenspel. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijke mannen, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege liefhebben en de leugen zoeken? Weet toch, de Heere heeft zich een gunsteling afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid. Vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. We lezen uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 8, vers 34 tot het einde. Markus 8, vers 34. Toen Jezus de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn leven? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Het thema van de preek bij Psalm 4 is leven in het licht en vers 7 lees ik nog één keer voor als het tekstuitgangspunt. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en het bewaart in een rein hart. Halleluja. Ter inleiding op de preek gaan wij nu zingen Psalm 27, de versen 5 en 7 uit de oude Bijbel. Psalm 27, de versen 5 en 7. Het amen van de preek zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 4, de versen 1 en 3. U vindt die tekst afgedrukt op de weekbrief. Psalm 4, vers 1 en 3 uit de nieuwe berijming. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, leven in het licht. Er zijn kinderen naar de kindernevendienst. Ik zie ook nog een paar kinderen zitten. En ik denk toch wel fijn dat jullie nu in de kerk zijn. En zo'n moeilijke psalm. Oh ja. Je denkt vast wel dat je er iets van school gaat begrijpen. Maar ben je wel eens bang in het donker? Ja, je kan nu een beetje moeilijk antwoord geven, maar ik zal het maar voor jou doen. Ik was als kind soms bang in het donker. Wanneer is het donker? Het kan eigenlijk op twee manieren donker zijn in ons leven. Als bijvoorbeeld de elektriciteit zou zijn uitgevallen. En je stelt je voor dat je al met kaarsjes je moest behelpen. Of als je geen kaarsen had en er waren geen autolichten. En stel me eens voor dat we helemaal geen licht hadden. En het was nacht. Dat is gevaarlijk om dan door het donker heen te lopen. Je kan er overal in terechtkomen. Zo'n andere manier waarop het donker kan zijn in ons leven, dat is als je, je handen voor je ogen doet, dan zie je ook niks. Nou kun je dat als spelletje doen, maar er zijn ook mensen die blind zijn en die altijd in het donker leven. Omdat ze blind zijn. En nu zegt de Bijbel eigenlijk dat het donker is in een wereld zonder God. En dat het ook donker in ons hart kan zijn. En dat we eigenlijk blind zijn van binnen voor de liefde van God. Nou, leven in het licht, Psalm 4 gaat daarover. Hoe je nou in het licht kan gaan leven. Ook jij. En de tekst die we net lazen in vers 7 is eigenlijk een heel vertwijfelde vraag. Zo vind ik dat tenminste, een vertwijfelde vraag. Wie zal ons het goede laten zien wat echt goed is? Wie zegt dat? Wanneer vraag je zoiets? Ik denk aan de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in Mogadishu. Dan, als onheilen beeldbepalend zijn en de chaos onbeheersbaar lijkt. Familiedrama's, er zijn ook dit jaar weer veel voorgekomen. Aanslagen, in het jaar 2018 vluchten er meer dan 70 miljoen mensen voor oorlog en geweld over de wereld. Denk even in, op dit moment 70 miljoen mensen, onder wie vooral kinderen, zwerven op de vlucht voor oorlog en geweld en komen van de ene ellende in de andere terecht. We lezen van dictators die vrijheden van hun volk afnemen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die vandaag denken of zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Misschien ben jij het ook wel eens. Of zul je het nog niet zo zeggen, maar denk je het misschien? Nou, Psalm 4 gaf daar een stem aan. En direct erop staat dat gebed: verhef over ons het licht van uw aangezicht, o Heere. En ja, Psalm 4 gaat over de chaos, maar wijst ook een uitweg uit chaos en leert ons, onderwijst ons om die weg ook zelf te gaan. Zie jij het goede in je leven? Zie jij wat werkelijk tof is? Ja, zeg je, is het leven eigenlijk wel goed? Is het leven eigenlijk wel goed? Nou, opvallend in deze psalm is dat de dichter het goede vindt in een leven met God. Eigenlijk in de eerste twee versen vindt hij dat in een gebed dat hij uitspreekt naar God toe. In de versen 4 tot en met 6 gaat het er vooral over dat hij in geloof spreekt tot de mensen die het hem verschrikkelijk moeilijk maken. En uiteindelijk vindt hij het goede in het licht van Gods aangezicht, van Gods liefde, van Gods genade, vers 7 tot 9. En eigenlijk zegt hij met zoveel woorden: leven in het licht is tof. Dat is goed, dat woord staat er ook in het Hebreeuws. Wij kennen dat woord tof ook, dat betekent dat is echt fijn. Daar blijft niks van narigheid aan plakken. Nou, zo. Jij ook? Is jouw leven goed? Nou, laten we die drie stukjes uit die psalm heel rustig nalezen met elkaar. Psalm 4 staat er ook boven, is een avondlied bestemd voor de gemeente. Maar het is gedicht door wie? Er staat een psalm van David boven. Het kan dus heel goed zijn dat het ook werkelijk door David geschreven lied is. Maar u weet, ik heb dat geloof ik al een poosje geleden toen ik over Psalm 12 mocht preken, hier in jullie midden ook al een beetje uitgelegd. Er waren bundels liederen van David. Hè? En dat betekent niet dat alle liederen in zo'n bundel met die naam ook van David waren. Net zoals bij ons de bundel Johannes de Heer niet alleen maar liederen bevat van Johannes de Heer, maar ook van heel andere dichters. Oude psalmberijming zelfs nog, toch? Maar het is in elk geval een door God gezalfde koning uit het huis van David. Hij noemt zichzelf gunsteling van God. De Heer heeft zich een gunsteling afgezonderd, lees je in vers 4. En het kan dus ook best Davids geweest zijn, toen hij door Saul werd achtervolgd misschien, of door Absalom in de paleisrevolutie. In elk geval, deze gezalfde koning wordt bespot. En zo opvallend, hij blijft op zijn post. En daarmee wijst Psalm 4 op het ongebroken koningschap van Jezus Christus. De koning die alleen maar werd bespot op aarde en die zijn leven aan een kruis gaf en stand hield. En zich doorheen heeft geloofd. Nu moet je weten dat koningen in Israël verantwoordelijk waren voor goed bestuur. En goed bestuur is nodig om recht te doen en recht te hebben. Landen waar geen recht is en waar geen goed bestuur is, ja, die noemen wij spottend vaak een bananenrepubliek, maar het is niet leuk om daar te wonen. En God had zijn wet gegeven opdat de koningen die wet zouden handhaven en de goede wil van God zouden doen. En als de koning dus onderuit gaat, dan kan er chaos komen. En chaos frustreert het goede leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat kun je op veel plaatsen in de wereld zien. Soms ook vlakbij. En de dichter die heeft daar last van. Hij hoort de stem van heel veel mensen zeggen: wie zal ons nou het goede laten zien? Wat tof is. Want het gaat helemaal niet goed. Die koning wordt onderuit gehaald. En toch blijft hij verantwoordelijkheid nemen voor wat goed is voor zijn hele volk. Hij bidt om een uitweg. Geweldig. Hij bidt om een uitweg. Hij vecht niet voor zijn eigen gelijk. En dat is eigenlijk niet zo erg gebruikelijk, hè, bij ons mensen in deze wereld. Als het bij ons niet goed gaat, dan hebben we het al heel gauw over de omstandigheden of over mensen die ons dwars zitten en zo. En ja, dat kan je ook wel heel goed begrijpen, hè, soms. Maar we gaan ook zo vaak voor onszelf. En wat we nou van deze psalm kunnen leren is dat God nooit de God is van mijn eigen gelijk. De dichter beroept zich op Gods gerechtigheid. Zo begint die psalm. Hoor naar mij, God van mijn gerechtigheid. Wat is dat? De gerechtigheid van God. Nou, dat wil zeggen dat God recht doet. Gerechtigheid in de Bijbel is het reddende antwoord dat God geeft als wij hem gaan vertrouwen en gehoorzamen. En dat is zo prachtig in deze psalm, dat komt telkens naar voren. Iedereen mag een beroep doen op die goedheid van God. God is niet partijdig. God redt werkelijk iedereen die hem vertrouwt en die zijn waarheid aanvaardt. Altijd. En nou is het wel heel bijzonder dat zo'n psalm een geschiedenis gemaakt heeft en uiteindelijk een psalm is geworden voor heel de gemeente. Een avondlied voor de gemeente van Israël. Ik vind dat een bijzondere zegen. Daar wil ik even een streepje bij zetten vanmiddag. Want dat is voor al die momenten dat ik niet zingen kan, mag ik weten dat de gemeente Gods doorzingt. Toch? Heb je dat nooit? Dat je niet kunt zingen? Ken je die momenten niet dat je zegt, ik wil helemaal niet zingen? Als ik niet zingen kan, zingt de gemeente Gods door. En dat is zo uniek, zo wonderlijk. Want deze dichter heeft vertrouwen van de Heilige Geest gegeven. Deze psalm is vol van vertrouwen. En het vertrouwen dat de Heilige Geest aan deze dichter heeft gegeven, deelt zich in dit lied mee, vanmiddag ook aan ons hier in de kerk. Om je eraan te herinneren, God is goed, al snap je zijn wegen niet. God maakt ruimte. Je kunt hem vertrouwen, ondanks tegenstand. Hij maakt ruimte. Niet na de angst of naast de angst, maar er middenin. God is nabij in zijn naam. Zo heeft God, de God van Israël, zich aan zijn volk bekendgemaakt. Ik ben die ik ben. En de mooiste vertaling blijf ik altijd vinden, de vertaling van Martin Buber, die de godsnaam vertaalt met: ik ben erbij. Laat het even je hart binnenkomen nu, dat God nu tegen u, tegen jou zegt, met al zijn liefde en trouw: ik ben erbij. Als je dat vertrouwt, dan kan je gaan slapen. De bekende professor van Ruler, die de meeste van u niet kent, ik heb zelf ook geen les meer van hem gehad, die maakt een aantekening bij Psalm 4. Ga maar slapen zoals een kind dat moe gespeeld in bed wordt gelegd. Een prachtig beeld is dat eigenlijk. Hè? Een kind dat de hele dag gespeeld heeft, is 's avonds moe en wordt in bed gelegd. Ga maar lekker slapen. Ja, zeg je, ja, maar wat zegt mij dat nou? Wat zegt ons dat nou van doen? Nou, ik noemde net een aantal van die voorbeelden die we allemaal herkennen. En ik vind het ook goed om na te gaan over wat het nou voor jou persoonlijk betekent. Ik kan natuurlijk niet voor u invullen, maar ik kan wel voor mezelf spreken. Ik wil graag met jullie twee voorbeelden delen van dit gebed, van deze vraag. Ik denk aan de gemeente waar ik jarenlang voorganger mocht zijn, predikant mocht zijn. En we hadden een huisvriend, die was missionair werker in de gemeente. Die zou missionair predikant in Delfshaven worden. En die plotseling overleed, een half jaar na zijn huwelijk. Zijn vrouw was in verwachting. En anderhalve dag later, om avonds, zaten we met zo'n 200 mensen in een van de twee kerkgebouwen die we hadden. Anderhalf uur lang te huilen. Af en toe bad er iemand even wat. En meer deden we niet. Wie zal ons nou het goede laten zien, dachten we allemaal. Want wij kenden natuurlijk allemaal wel mensen die 90 plus zijn. En die eigenlijk niet meer zo goed mee kunnen. En hun leven is belangrijk, maar als nou zo'n jonge, veelbelovende voorganger wordt weggenomen. Later hoorden we dat iets in de familie was. En het was al vaker voorgekomen in de familie. En gelukkig is het goed gekomen. Maar ik heb jarenlang vragen moeten beantwoorden en moeten bidden met gemeenteleden. Die telkens maar weer zeiden: hoe kan dat nou? Wie laat ons nou het goede zien? En het tweede voorbeeld was nog wel niet zo lang geleden, zeg maar in najaar bij de opening van het academisch jaar in Nijmegen. Ik doe daar voor IFES wat werk. Ik stond met uitnodigingen voor een cross-culture alpha cursus voor buitenlandse studenten. Komt een jonge man naar me toe en hij zegt dat hij een heel moeilijk leven had. En ik zeg: hoezo dan? Nou, zei hij, ik was jong en toen kreeg ik een verkeersongeluk en dat heeft geleid tot allemaal verschrikkelijk moeilijke dingen in mijn leven. En op een dieptepunt ontmoette hij een vriend die hem meenam naar een alfa-cursus ergens op de Bijbelbelt. En dat had hem even geholpen. En toen kwam er een nieuw ongeluk en teleurstelling had zijn vertrouwen weer helemaal leeggezogen. En toen zei hij tegen mij: meneer, ik ben blij dat ik mijn vriend nu van het geloof heb afgebracht. Hij gelooft ook niet meer en ik ook niet. Ik vroeg: en nu dan? Toen kwamen de tranen in zijn ogen. En we praten nog even over onvoorwaardelijke liefde. Een restloze vergeving die hij niet kende. Dus ik bad voor hem. En ik dacht bij mezelf: wie laat deze jongen nou zien wat werkelijk goed is, zo dat het binnenkomt? Wie laat zo'n jongen dat nou zien? En hoeveel mensen zullen er in deze wereld niet rondlopen, van wie u ook denkt: wie zal hen nu het goede laten zien? Ik herinner me ook mijn eigen wankelende zoektochten. En ik vond het ook heel treffend om te lezen bij Augustinus in zijn belijdenissen, dat hij, toen hij pas tot geloof was gekomen, bladzijden lang wijdt aan deze psalm en zichzelf eigenlijk een beetje het verwijt maakt van: hoe kon ik zo dom zijn om niet gewoon God te vertrouwen? Wie zal ons het goede laten zien? Wie zeggen dat? christenen die vervolgd worden vandaag. Zo bidden christenen in Eritrea als ze opgesloten zijn in zeecontainers. Zie je nog wat in het donker? Ja, velen wel, als je maar gaat bidden. Dus dat is het eerste wat ik aan jullie wil meegeven. Wat naar uit deze psalm naar ons toe komt. Er gaat heel veel niet goed in deze wereld. Vorm datgene wat niet goed gaat om in een gebed. Dat doet deze dichter ook in de eerste. Maak er een gebed van, alsjeblieft. En vraag aan God, God wil u er nog eens naar kijken. Wij staan met lege handen. Wij hebben u als onze gezalfde koning nodig. Ga erom bidden. Maar het goede zie je ook als je in geloof gaat vertrouwen. Wat is geloof? Nou, in Psalm 4 valt op dat deze dichter zijn volle vreugde in God zelf vindt. Ik vind het ook een heel belangrijke aanwijzing. Ons hart is door God gemaakt om hem te loven en hem te vertrouwen. En als we God niet lief hebben boven alles, ja, dan vult ons hart zich met van alles en nog wat. En eigenlijk, zonder dat je het weet, werk je God tegen. En word je in beslag genomen door je verlangens, door je angsten. Als God niet je hoogste vreugde is, ja, dan je moet je het goede natuurlijk wel ergens in zoeken. Nou, dan zoeken heel veel mensen het in geld, goed, in status en zo, eigen slimheid. Of deze mannen die het de koning zo moeilijk maken. In koren en wijn en overvloed. Maar hoe je het ook doet, het blijft gewoon om jezelf cirkelen. En een God die ons zegent met veel zegeningen. Ja, die doet gewoon eigenlijk voor ons besef niet mee. Dat is maar schijn natuurlijk, maar we denken dat. En de zegeningen van God die worden dan nepgoden. En wij parasiteren op de genade van God. Totdat het fout gaat. Dan geven de afgoden niet thuis. Er is gemerkt dat als er nou echt op aankwam. Dat datgene waar je op vertrouwen naast God wilde stellen, dat niet werkt. Ze kunnen geen blijvende vreugde geven. En dat deden die machtige mannen die de koning aan het tegenwerken waren. Gevolg was chaos in de samenleving. En in die verwarring vond de dichter ruimte in de levende God. En dan vraag je je natuurlijk af, ja, hoe kom je nou tot dat inzicht? Hè? Hoe kom je nou tot dat inzicht? Wanneer gaat ons hart open voor God? Nou, ik denk heel vaak als wij zelf niet verder kunnen. En ik denk inderdaad dat de dichter van Psalm 4 een gezalfde koning uit het huis van David was. Onder de voet gelopen. En in zijn angst kan hij alleen nog maar hopen op het recht van God. En daarom bidt hij. Hij bidt. Niet om gelijk te krijgen. Hij bidt ook niet om wraak voor zijn tegenstanders. Maar hij bidt zoals wij vandaag vervolgde christenen kunnen horen bidden. Zonder boosheid. Met woorden van zegen. Om anderen te vergeven. Ik weet niet hoe moeilijk u dat vindt. Ik vind het moeilijk. Als je onrecht is aangedaan om een ander te vergeven. En weet je wat nog moeilijker is? Om zelfvergeving te vragen als jij een ander iets hebt aangedaan. Tot je gaat inzien dat God vergeeft. En datgene wat anderen mij aandoen leeft ook in mijn eigen hart. God maakt ruimte omdat hij goed is. Door de Heer Jezus, onze zaligmaker. En in dat geloofsvertrouwen staat deze dichter. En dan noemt hij ook recht door zee man en paard. Ik weet niet of je dat ook beseft een beetje. Kijk, als je in je recht staat als christen, dan kan je dat ook in vertrouwen zeggen. Een christen is niet een soort doetje die alles maar over zijn gang, over zijn kant laat gaan, toch? Hij spreekt de mannen die hem zo onderuit halen aan. Hij spreekt ze aan en noemt ze mannen zonder respect. Weet je dan niet dat je recht moet doen? Dat dit chaos tot gevolg heeft? Zo roepen vervolgde christenen rechtsbijstand in. Als dat kan. In sommige landen kun je als je vervolgd wordt als christen een advocaat vragen. Ik vind het altijd dapper en heel bijzonder. Dat heel veel christenen als ze de kans krijgen dat ook werkelijk doen. Zoals bijvoorbeeld Asia Bibi die notabene een moslimadvocaat had. Maar lasten doet pijn en je beseft, deze wereld heeft recht en gerechtigheid nodig en liefde en harmonie. Maar lasten doet pijn als het komt van foute kant van wie lege leugens naar zoeken. Daar gaan relaties mee kapot. De onvoorwaardelijke liefde van God, hè, die kent deze dichter, die gunt hij ook voor zijn tegenstanders. God wil zich in Christus reddend met ons verbinden. Niet partijdig, wie je ook bent. Maar het is niet anoniem. Het is ook niet automatisch. God vraagt instemming van jouw hart in je dagelijkse leven, met je verantwoordelijkheden, in je gezin, in de samenleving. Nou kijk, onze overgave aan God bevestigt de relatie die God wil aangaan met ons. Dat is nou Gods gerechtigheid. God, ik snap er niks van, maar ik vertrouw u. En dan zal God reddend antwoorden. Gods gerechtigheid is reddend door Jezus, Gods gezalfde koning. Koning zonder enige zonde. Wij hebben Jezus de dood ingewerkt. Ja, zeg je, dat deden de Joden toch en de Romeinen? Ja. Maar wij staan ook schuldig aan de dood van Jezus. Hij stierf ook aan onze zonde, aan die van jou, aan die van u, aan die van mij. En op de plaats waar Jezus stierf, heeft God hem opgewekt. Uit liefde, uit pure liefde voor u, voor jou en voor mensen zonder hoop. En daar mag jij op antwoorden, wordt ook van je gevraagd. Om die gerechtigheid van God te ontvangen. De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid voor eeuwig, zegt Jeremia. Dus bid en leef in vertrouwen. En dan bid om licht. Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. Ik vind het prachtig, want God is dus niet een onpersoonlijke kracht ergens hoog boven ons. Wie weet of er ook nog wat is of zo. God heeft een gezicht, een aangezicht. En als het aangezicht verheft wordt, betekent dat dat je omlaag naar omhoog kijkt. Zo laag wilde Jezus komen. Hij heeft lief. Het betekent eigenlijk dat God jou ziet en dat jij ook hem mag zien. Ik vertelde u voorafgaand aan de geloofsbelijdenis dat verhaal wat in 9 april 2017 gebeurd is in Tanta bij de verwoesting van de Joriskerk. Na afloop was er een jongen die naar huis ging en die zei bij zichzelf: en nu stop ik met geloven. Ik doe het nooit meer. Dit is te gek. Als dit gebeuren kan, dan zie ik dat niet meer zitten. Hij werd betrokken bij het opzoeken van spullen van de mensen, want ze wilden een herinneringscentrum inrichten, dat ook inderdaad gekomen is in Tanta. En daar liggen, ja, in vitrines een sjaaltje van iemand of een schoen. En hij vond het de mobiel van zijn zusje. En hij morrelde er wat aan. En op het moment dat hij die mobiele telefoon aanzette, werd het WhatsAppje verzonden wat zijn zus had geschreven op het moment van de aanslag zelf. En zijn vader ontving dat appje. Lieve papa, lieve broer, ik zie de hemel open en Jezus staande aan de rechterhand van God. Ik ga naar hem. Dat bericht had ze niet meer kunnen verzenden, maar het kwam wel aan, zoiets. God ziet je. Gods aangezicht is licht. En deze jongen is nu een getuige van geworden. Want dat maak je niet allemaal mee natuurlijk op zo'n manier. Maar het is wel een levend getuigenis van de goedheid van God in de meest barre omstandigheden. En daarom bidt de dichter de zegen van God voor Israël na. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Dat je weet, ik word gezien en hij ziet mij. Hij weet ervan. Gods gerechtigheid geeft dan van binnen vrede. En ja, dan hebben anderen misschien wel overvloed in koren en wijn. En hij misgunt hen dat niet. Waarom zou jij iemand zijn voorspoed misgunnen als God zelf je levensbron is? De hoogste vreugde voor als je hem gehoorzaamt. En dat is ook een nodiging, komt tevoorschijn in dat licht. En heb ontzag voor God, zegt deze dichter. Als je naar bed gaat, bid dan. En denk nog eens na over waarvoor je in het leven staat. In plaats van, zou ik maar even zeggen, nog eens een uurtje Netflixen. Volg geen verlangens na die jou tot zonde verleiden. Zet dat opzij. Breng offers die passen bij God. Want Jezus is Gods aangezicht. Gods gezalfde gunsteling. mensgeboren goedheid, Gods modelmens. Wil je weten hoe God jou graag ziet en de mensen om je heen? Dan moet je naar Jezus kijken, Gods modelmens. Waarom zou je hem buiten je leven houden? Jezus stierf om onze zonde en leeft om ons het goede te geven. Niet naast de moeite, maar de middenin. Hij vergeeft en vernieuwt je. Het leven wordt goed als je jouw kruis opneemt en Jezus volgt. Jezus zegt, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Daar zul je zelf ook zijn. En wat je los van God wilt vasthouden, ga je zeker verliezen. Alleen Gods genade geeft rust om het goede leven goed te leven. Alleen leven van die verzoening, van de vergeving van zonde, maakt jouw leven goed. Wat heb je er eigenlijk aan als je de hele wereld winnen zou en je zou er het leven mee inschieten? Ik las de bekende uitspraak, en u heeft hem vast ook wel eens gehoord, van Jim Elliot. Dat is een zendeling die samen met een aantal jonge mensen, Auca-Indianen in Zuid-Amerika, het evangelie bracht. En na een paar weken eigenlijk vermoord werd. Later vonden ze een dagboekje van hem en daar staat deze notitie in. Hij is geen dwaas die loslaat wat hij niet kan vasthouden, om te krijgen wat hij nooit meer kan verliezen. Dat is een diepe natuurlijk, hè? Die kan je nooit zomaar één keer onthouden. Als, als ik les gaf in Amersfoort ooit, en was een uitspraak te doen die men kon onthouden, dan zei een collega vaak, die moet je op het behang schrijven. Als je 's morgens wakker wordt, is het eerste wat je ziet, is wat je niet vergeet. Augustinus deed dat zelf ook op zijn sterfbed, liet die psalmen om zijn bed heen hangen en om dat maar te kunnen blijven zien. Dus ik zeg die uitspraak nog een keer, omdat je hem goed kan onthouden, want dat is echt een beetje een diepe natuurlijk. Hè? Hij is geen dwaas die loslaat wat hij niet kan vasthouden, om te krijgen wat hij nooit meer kan verliezen. De vreugde van God en de toekomst van zijn koninkrijk voor Israël, de kerk en de wereld. Ja, stormen kunnen heftig zijn. Psalm 4 kan je helpen om vol te houden. We lezen 2 keer van Jezus die een storm op zee tot zwijgen bracht. En 1 van die keren lag hij zelf te slapen. Ga jij ook maar in vrede slapen als Gods gerechtigheid over je waakt. Met Jezus woon jij als zijn kind bij onze hemelse Vader altijd in een veilig huis. Velen zijn vertwijfeld vandaag, soms beet zelf. Wat neem je nou mee je leven in? Nou, die 3 dingen dus. Ben je bang? Ga bidden. Gebed. Maak van je angst en je zorgen een gebed om redding. Voor anderen en voor jezelf. Ga als machten, bestrijd je niet in eigen kracht. Maar Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Zeg, ja, maar dat durf ik niet. Ik heb niet zo groot geloof als deze dichter. Ik ook niet, kan ik u zeggen. Maar je mag je radeloosheid aan Jezus geven. Jezus Christus heeft zich er doorheen geloofd. En jij mag delen in het geloof dat Jezus aan je geeft. Toch? Zijn kracht in jouw zwakheid volbracht. Zijn koningschap maakt ons leven tof. En dan zoek zijn aangezicht. Licht. Genade. Hij ziet je. En je mag hem zien. En je mag ook leren leven in dat licht. Niet naast je leven van elke dag en naast de zorgen, maar er middenin, in de stormen die hij stilt. Amen. We gaan God danken en met en voor elkaar bidden. Machtige God van Israël, u die erbij bent in uw naam, in uw woord, de Heer Jezus. We danken u, God, dat u de levende God bent. Dat u hem uit de doden hebt opgewekt, die een levend getuige is. En dat al uw woorden waar zijn en waargemaakt worden en waargemaakt zullen worden. We bidden om uw geest dat we uit dat woord, uit de belofte, mogen leven. Hoe moeilijk kan dat voor ons zijn? Als ons leven zo compleet anders is gegaan dan wij het ons hadden voorgesteld 60 jaar geleden of zo. Maar u bent er altijd bij geweest. En u bent er ook nu. Help ons als we het moeilijk hebben met onze levensloop. Hoe het gegaan is. Help ons als we een beetje verdrietig gestemd zijn zo aan het einde van het jaar en we denken aan de mensen die er niet meer zijn en de pijn die we ervan hebben. Dank u God dat u af en toe van die lichtende getuigen geeft. Van zo'n jongen die van plan was om mee te stoppen en die nu een levende getuige is. Heere, laat ons alsjeblieft zien dat het getuigenis van u, de waarachtige, nog veel helderder licht is dan het getuigenis van volgelingen van u. Maar we danken u daarvoor, God. En we bidden ook in ons eigen leven daarom. Dat wij misschien door uw genade zo'n teken mogen zijn voor anderen om ons heen. Die niet meer geloven dat het leven goed is. Die banger zijn om te leven dan om te sterven. Geef dat de vrede van u en de gerechtigheid van u in ons hart zal leven, zodat we niet alleen maar ontvangers van genade zullen zijn, maar ook uitdelers van genade die u geeft. We danken u voor deze dienst en we doen voorbeden voor Israël. Dank u dat u deze psalm van Israël ook van ons gegeven hebt, maar wij willen Israël niet vergeten. Zegen uw volk. Met dat vertrouwen van deze dichter dat u ook aan hen meedeelt. Zegen uw kerk heel bijzonder als ze vervolgd en verdrukt wordt in zulke bizarre omstandigheden. Kerk moeten zijn, mogen zijn. Zegen hen en zegen ook ons in ons land. Geef dat wij als kerken tot een zegen mogen zijn voor mensen om ons heen. Heer, en omdat u de God bent die Jezus hebt gegeven, de koning die verguisd werd en vertrapt en vermoord, die u uit de doden hebt opgewekt als een levende Heer, u die hem altijd hoort, daarom bidden we in de naam van Jezus het gebed dat hij ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied uit gezang 3 van de enige gezangen, de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. Lofzang van Zacharias 4 en 5.
ons lam. Gunster in Jacob op dood gaan.
Gaat nu heen in vrede, bewaar en geloof het evangelie en draag met u mee voor anderen en voor uzelf de zegen van de God van Israël die wij in Jezus' naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u jouw vrede. Amen.